Nieuwegein met een totale waarde van 4 miljoen. Als we aan de ene kant woningen gaan bijbouwen, waarom staan we dan nog steeds toe dat andere partijen woningen verkopen? Want ik kan dat niet rijmen.
Aan wie stelt u die vraag, meneer Verdam?
Aan iedereen die daarop wil reageren.
De wethouder wil er wat over zeggen. De wethouder.
Ja, nee, graag zelfs.
Voorzitter, en ik weet dat het een regionale afspraak is.
Ja. Nee, want de heer Verdam doet ons nog tekort als hij zegt corporaties verkopen stiekem woningen. Want we maken daar zelfs afspraken over met de corporaties dat ze dat mogen. Ongeveer 30 per jaar hebben we op dit moment afgesproken. En dat doen we omdat dat doen we tot nu toe. Omdat ook een woningcorporatie zijn voorraad op de een of andere manier moet verversen. Het is misschien goed om dit even aan te grijpen om u erop te wijzen dat in deze aanvulling van de woonvisie een tweede element in dat verkoopprogramma wordt toegevoegd. En dat is namelijk het verkopen van sociale huurwoningen aan scheefwoners. Dus mensen die met een te hoog inkomen in een sociale huurwoning wonen. Wat we hiermee beogen, wat we veronderstellen, en dat zien we ook, is dat mensen die goed scheef wonen, dus die met een hoog inkomen voor een lage huur in een kwalitatief goede woning wonen, die sociale huurwoning die telt wel mee in al onze cijfertjes, maar die komt nooit meer op de markt. Die wordt nooit meer aangeboden. Dus wat we in deze woonvisie zeggen, dan hebben we eigenlijk liever dat we met de corporatie afspraken kunnen maken dat we die sociale huurwoningen verkopen aan de zittende bewoners. En in ruil daarvoor nieuwe sociale huurwoningen bouwen, zodat die ook weer beschikbaar komen voor de woningzoekenden waar ze ook echt voor bedoeld zijn. Dus dan, en via die lijnen overigens richting mevrouw Vizé durf ik niet te zeggen dat deze aanvulling van de woonvisie precies op 30% sociale woningvoorraad uitkomt. Want ja, we bouwen wel 1500 sociale huurwoningen, maar er zit dus ook een verkoopprogramma in waardoor er weer woningen ook verdwijnen.
Mevrouw Vizé.
Dank u wel, voorzitter. Dat klopt. Maar als ik puur sec even kijk naar de aantallen die in deze woonvisie genoemd worden. En aan bijbouwen in welke sector en al dat soort dingen. Dan is het sociale gedeelte echt exact 30%. Ik heb het uitgerekend. Nog een kleine correctie op wat meneer Temming zei. In het coalitieprogramma wordt niet het percentage van 25% genoemd. Alleen wordt er genoemd en beoogd dat alleen maar 30 constant sociale huurwoningen toevoegen niet de doorstroming op gang brengt. Dus dat we daarmee een meer weloverwogen afweging moeten maken tussen welke woningen bouwen we waar en voor wie. Dat is wat ermee beoogd wordt in het coalitieprogramma. En volgens mij sluit deze woonvisie daar naadloos op aan.
Meneer De Mol.
Ja, voorzitter. Ja, ik haak even in op de wethouder op financiën. Want u weet dat als je een huis koopt, dan moet je sowieso, ik geloof wel, 10% eigen geld meenemen. En ik las van de week al in de kranten dat gemiddeld alweer 20.000 euro is, 25.000 euro. Wij hebben een voorstel liggen, dat heet hamsterhuren. En daar hebben we het al eens eerder over gehad. Zou de wethouder eens creatief mee willen gaan denken dat al die mensen die middensegmentwoningen van 850 euro en duurder kopen, dat we daar eens een constructie voor gaan bedenken zoals dat uit België over is. Tenminste, dat hebben wij, laten we zeggen, vanuit België dat idee overgenomen. Waarbij mensen gewoon 5 jaar lang keurig een huur betalen. En dat dan via afspraken een gedeelte van die huursom teruggestort wordt in een hypotheek. En dat ze dat daarna kunnen kopen. En volgens mij is dat ook evenwichtig en netjes. Want mensen die dat soort huren betalen, die zijn dat keurig elke maand kwijt. En dat gaat maar door. En de belegger en de investeerder vindt dat prachtig.
Volgens mij weet de wethouder wel wat u bedoelt.
Ja, dus wethouder, kunt u dat omarmen?
De wethouder.
Ja, voorzitter, de heer De Mol heeft inderdaad, ik denk 2 jaar geleden toen we het woningbouwprogramma bespraken met elkaar ook al een keer geopperd. Het is een beetje een variatie op het thema van huurkoop en maatschappelijk gebonden eigendom. Verschillende modellen waar in de jaren 90 en begin van dit millennium ook wel mee geëxperimenteerd is, maar eigenlijk nooit een heel groot succes geworden is. En we hebben er hier in de gemeente op dit moment voor gekozen om vooral het instrument van de starterslening te gebruiken. Hè, om op die manier ook dat eigen geeltje, om het maar even zo te zeggen, daar een oplossing voor te bieden. En dat is gelukkig een instrument waar nog steeds 40, 50 mensen per jaar gebruik van maken en op die manier dus ook die stap naar, naar een koopwoning kunnen zetten.
Mevrouw Derks.
Voorzitter, ik ben heel benieuwd welke andere middelen het college ter beschikking heeft om scheef wonen tegen te gaan. Dan wel doorstromen vanuit scheef wonen te bevorderen. En wellicht kan de wethouder bij de mogelijkheden die hij mogelijkerwijs kan opzommen aangeven waarom het college ervoor kiest om die specifieke mogelijkheden niet te gebruiken.
De wethouder.
Ja. Ja, voorzitter, om dan ook de heer Van de Heuvel tegemoet te komen, maak ik graag even onderscheid tussen goedkoop scheef wonen en duur scheef wonen. Dan hoeft hij dat niet te doen. Ik ga ervan uit dat u refereert aan goedkoop scheef wonen, dus met een te hoog inkomen in een te goedkope woning. Daar hebben we als gemeente ontzettend weinig instrumentarium voor om dat tegen te gaan. Eigenlijk, dat is mijn persoonlijke opvatting, zou het Rijk moeten besluiten om een instrument van huur op maat in te voeren, waarin de huur zich meebeweegt met het inkomen wat je kan betalen. Dan kom je, als je te veel gaat verdienen, vanzelf in de situatie dat die woning de prijs-kwaliteitverhouding negatief doorsluit en dat je voor hetzelfde geld iets beters kunt krijgen. Maar de politieke realiteit is dat daar geen meerderheid voor is. Het enige wat wij dus in goedkoop scheef wonen kunnen doen is zulke goede woningen toevoegen dat mensen verleid worden om uiteindelijk toch die stap te maken. Bijvoorbeeld startersleningen in te zetten om de stap naar een koopwoning te kunnen maken. Maar dwingen of reguleren kunnen we daarin als gemeente niet. Datzelfde geldt feitelijk voor duur scheef wonen, wat ook voorkomt. Hè, dat mensen te weinig verdienen voor de huur die ze betalen. Zelfs in de sociale sector komt dat voor. Dat is overigens een vrij overzichtelijke groep mensen waar dat voor geldt. Want dat zijn de mensen die in een soort van wetgevingsvacuüm tussen 2012 en 2016 een huurcontract hebben gekregen. Sinds de invoering van passend toewijzen komt het veel minder voor. Daar voer ik met enige regelmaat gesprekken over met corporaties om te zeggen, als je daar nou schrijnende gevallen in tegenkomt, zorg dan in ieder geval dat je op individueel niveau de huur verlaagt. En sommige corporaties doen dat ook in schrijnende situaties. Het liefste zou ik hebben dat we die mensen een huurkorting geven, al was het maar tijdelijk. Maar daar heeft vorig jaar de autoriteit woningcorporaties heet die, van gezegd. In Utrecht hebben ze daarmee geëxperimenteerd. Dat mag niet.
Ik heb nog twee handen gezien. Ik wil zo langzamerhand het onderwerp gaan afronden. Nou zie ik er nog steeds meer handen verschijnen. Dus dan gaan we nog heel eventjes door. Maar in ieder geval weet wel dat ik even eerdaags het onderwerp ga afronden. De heer Verdam.
Dank u wel, voorzitter. Ik wilde nog even reageren op de woorden van mevrouw Vuzé. Er wordt nu gesproken, nu alweer over 30% sociale huurwoning. Vallen daar de woningen die nog te bouwen zijn, voor statushouders vallen die daar ook onder? Want als ik even een rekensommetje maak, dan is voor deze doelgroep worden er dus nog, er zijn 124 aanbouw, 168 in procedure, bouwaanvraag. Dat is al de helft van de rest van de doelgroepen die in aanmerking zouden willen komen voor de sociale huurwoningen en de goedkopere middenwoning, middenhuur.
De wethouder.
Nee, dat was
een mevrouw Bessé, sorry.
Volgens mij lijkt dat meer een antwoord wat er vanuit de wethouder moet komen.
Zo, daarom reageerde ik waarschijnlijk ook zo.
En die heeft altijd een antwoord. Dus dat, laat ik beginnen om te zeggen dat we niet speciaal voor statushouders bouwen. Statushouders hebben net als andere woningzoekenden vaak behoefte aan een woning in het sociale segment. En omdat ze nergens anders terecht kunnen, hebben ze ook nog een regeling dat ze daar sneller voor in aanmerking komen. Maar dat kan zowel in de bestaande woningvoorraad zijn als in de nieuwe. Dus we bouwen niet speciaal voor statushouders. Maar het is wel zo, en ik denk dat de heer Verdam daar wel een terecht punt maakt, dat het de groepen die aangewezen zijn op een sociale huurwoning wel gegroeid zijn de afgelopen jaren. En dan heb je het niet alleen over mensen met een laag inkomen, die we altijd al kenden, maar inderdaad ook over statushouders, ook over mensen die vroeger misschien in een beschermde opvangssituatie woonden, in een instituut, die steeds vaker of moeten uitstromen of niet meer kunnen instromen. Mensen die langer zelfstandig thuis moeten wonen, die ook woningen langer bezet houden. Dus je ziet dat de druk op de sociale woningvoorraad toeneemt. En dat is ook de reden dat we, en dan refereer ik even aan een opmerking die een paar opmerkingen geleden gemaakt is, dat we ook een regionaal verband hebben afgesproken dat alle gemeentes echt even een been bij moeten trekken in het ook realiseren van die sociale huurwoningen. Want die zijn echt net zo hard nodig als bijvoorbeeld de middenhuurwoningen waar de ChristenUnie zo'n mooi warm pleidooi voor houdt.
Ik ga even een klein rondje maken, want anders gaan we wel. Ik kom allemaal zoveel mogelijk nog even bij u. In ieder geval bij de mensen die nog niet aan het woord zijn geweest. Ik begin eerst even bij meneer Snoeren.
Ja, voorzitter. Ik zou toch maar weer terug willen naar het voorstel. Want er komen allemaal hele interessante onderwerpen voorbij. Maar het voorstel spreekt over een kleine textuele aanpassing. En die kleine textuele aanpassing in cijfers is wel erg klein. Maar in aantallen heel groot. Hè. Als kleine textuele aanpassing wordt genoemd van dat we van 3500 woningen naar 5000 woningen gaan. Dat is nogal een ambitie. En ik heb daar nog niemand van de collega's over gehoord. En zeker als je dan gaat kijken, omdat we met bestaande woningbouwlocaties aan de slag blijven, betekent dat ook allemaal in wijken kan neerdalen. En dan kan iedereen wel roepen van we blijven bij de bestaande woningbouwlocaties, maar dat betekent wel meer mensen op plekken waar daar wellicht wat aan de leefbaarheid, maar zeker ook aan de bereikbaarheid gedaan kan worden. En dat zie ik nou juist weer niet als randvoorwaarde terug in het voorstel. En ik ben ook heel erg benieuwd wat collega's nu vinden van die forse toename van 40-45%. Dat is één. En twee, dan stel ik die vraag er maar in één keer achteraan. In het advies van Compane wordt heel nadrukkelijk aangegeven van je zou ook nou eens kunnen nadenken over wat zij noemen spiegelend bouwen. Om te zeggen van doe nou eens niet meer van hetzelfde. Ook als het gaat om doelgroepen. Maar kijk nou eens ook naar een vergrotere diversiteit. En dat past helemaal in een toekomstvisie waarin staat van zorg nou dat je een diverse stad hebt. Een stad voor jong en oud. Waar het fijn en groen wonen is in wijken. Rondom een bruisend centrum. Dus ik ben benieuwd naar de reactie van in ieder geval de collega's en misschien ook wel van de wethouder.
Ik begin even bij meneer Van der Heuvel.
Ja, meneer Snoeren haalt mij de woorden uit de mond. Ik had ook een vraag over van hoe gaan we dat in diezelfde plek ruimte prakken. Even bijna de helft aan mensen erbij.
De wethouder.
Ja, laat ik beginnen om te zeggen, nog een keer te onderstrepen dat we inderdaad geen uitbreiding van locaties voorstellen. Maar dat we zien en constateren dat op de locaties die we in 2017 met elkaar geïdentificeerd hebben, dat daar minder planuitval is en dat er eerder aan de bovenkant van de bandbreedte die we niet mochten vaststellen dan aan de onderkant van de bandbreedte die we niet mochten vaststellen plannen gerealiseerd worden. Dus als het gaat om nieuwe plekken of nieuwe trapveldjes of zo die we gaan volbouwen, dat is niet aan de orde en wordt ook niet voorgesteld. Maar de heer Snoeren maakt denk ik wel een terecht punt dat als je op een plek in plaats van 20, 40 woningen bouwt, dan komen er twee keer zoveel mensen wonen. En wat doet dat dan met parkeren en met mobiliteit en met fietsenstallingen en met de druk op voorzieningen? En dat is ook wel echt een punt van de aandacht. Nou is het zo dat ieder bouwplan in zichzelf weer beoordeeld wordt op de vraag, past het qua parkeren, past het qua mobiliteit? En als het antwoord nee is, dan moeten we ook zeggen, dan moeten het dus minder woningen worden. Met name parkeren is echt steeds wel een factor die maakt dat de maximale grootte van een bouwplan ook echt, echt wel begrensd is. En tegelijkertijd, en daar hebben we volgens mij in juni nog een keer een avond over met elkaar, is het van belang dat we zorgen dat onze OV beter wordt en beter op orde is. Is het van belang dat we goede fietssnelverbindingen krijgen. Is het ook van belang dat we met elkaar kijken van wat kan de rol van deelauto's zijn in het terugbrengen van automobiliteit. En wat dat betreft zie je dat vanuit zowel ruimtegebruik, maar ook wel vanuit duurzaamheidsbesef, dat soort beelden wel aan het schuiven zijn.
Meneer Verkeulen.
Nou, mijn collega's hadden mij eigenlijk de woorden uit de mond, omdat ik ook erg nieuwsgierig was naar wat de andere collega's denken over wat het met de kwaliteit doet als we gaan verdichten in onze stad. En inderdaad, groen is voor ons natuurlijk erg belangrijk. En de creatieve oplossing of de kant waar de wethouder naar denkt, daar sluiten wij ons eigenlijk wel bij aan. Dus kijken naar deelauto's, verbetering van het openbaar vervoer, het groen binnen onze stad. En ja, daarin ben ik eigenlijk nog wel heel nieuwsgierig wat de rest van de commissie daarover denkt.
Mevrouw Vissé.
Ga ik daar geen reactie op geven, want ik had mijn eigen vraag nog even. Ja. De wethouder sloot net voordat we aan het vragenrondje begonnen heel mooi af met regionale afspraken, regionale opgaven, een beentje bijzetten. Daar werd dan vooral gekoppeld aan de sociale woningen, maar volgens mij kunnen we hem koppelen aan de gehele woningbouw. En dan verwijs ik graag even terug naar een motie die in 2017 is aangenomen, motie 78, waarbij wij een oproep doen om met de provincie, de deelnemers UTIN en gemeente Utrecht over Polder Rijnenburg in gesprek te gaan en daar woningbouw als prioriteit aan te geven. En ik ben benieuwd, zeker gezien het feit dat het zowel qua woningbouwopgave als überhaupt een heel actueel onderwerp is, wat de wethouder daar overigens over kan vertellen op dit moment.
De wethouder.
Ja, de motie waar u aan refereert, die hebben we in ieder geval, zoals de motie toen opdroeg, overgebracht aan de gemeenteraad van Utrecht, de Staten van de provincie en de overige UTIN gemeentes. Dus die actie hebben we in ieder geval meteen gedaan. En in feite is, overigens is in de Staten rond die tijd een vergelijkbare motie aangenomen. En in feite is het REP-proces, de ruimtelijke economische programmering, waar we inmiddels in de UTIN in terechtgekomen zijn, als opvolger van het vaststellen van de ruimtelijke economische koers, is precies die invulling van die motie. Namelijk, waar laten we die resterende 50.000 woningen, waar we nog geen plek voor hebben, waar laten we die landen? En Rijnenburg, kan ik u verzekeren, is een prominent onderwerp in die discussie. Maar we zijn op dit moment nog niet zover, dat zou ook niet kunnen, dat de uitkomst van dat proces is, we kiezen er als regio voor om in Rijnenburg woningen te bouwen. Want er zijn meer locaties in beeld waar dat zou kunnen. En met name, waar creëer je de beste mobiliteitsoplossing? Want dat is echt wel de bottleneck. Eigenlijk wat we hier binnen stedelijk hebben, heb je ook binnen de regio. Daar waar je woningen bouwt, moet je ook kunnen komen. Anders heeft het niet zoveel zin om maar woningen te bouwen. En dat vraagt echt een mobiliteitssprong, waar we ook het Rijk voor nodig hebben. Dus de zoektocht op dit moment is echt, welke nieuwe locatie vind je die het beste ook met zo'n mobiliteitssprong te faciliteren is. Dat proces dat loopt, denk ik, de komende anderhalf jaar nog. Ik voorzie dat we na de zomer nog een keer in besluitvormende zin hier in de gemeenteraad kijken welk afwegingskader hanteren we nou als we naar verschillende verstedelijkingsmodellen kijken. Als dat proces afgerond is, dan weten we dus ook of Rijnenburg uiteindelijk de uitkomst is van die zoektocht en dus gebruikt gaat worden als woningbouwlocatie. Ik zeg er meteen bij, zoals Rijnenburg er nu bij ligt, met de ontsluiting op de A12 en de OV-voorzieningen die daar nu zijn, is woningbouw daar volstrekt onmogelijk. En voor 2030 zie ik het Rijk geen geld beschikbaar hebben om daar wat aan te doen.
De heer Van Cats.
Ik realiseer me dat, gelet op de aantallen die hier boven tafel zijn gekomen vanavond, dat ik enige bescheidenheid in acht moet nemen. Maar wij hebben concreet de vraag neergelegd in hoeverre het afwegingskader in de woningbouwnota niet te strak is gelegd voor de individuele aanvragen. En ik heb daar geen antwoord op gekregen. En ik zou daar graag een antwoord op. Of hoe kijkt de commissieleden tegenaan en ook hoe kijkt de wethouder er tegenaan? Is hij bereid om inderdaad de voorstellen zodanig aan te passen dat hij zegt, die individuele gevallen gaan wij op hun merites beoordelen. We vragen niet nu om te zeggen, nou bouw die woning maar dan als de procedure gevolgd is. Dan gaat het niet om, maar het gaat erom dat niet bij voorbaat wordt gezegd rood voor groen. En om die reden willen wij niks en anders. Dus vandaar concreet de vraag, hoe kijkt men daar tegenaan?
De heer De Mol, ook antwoordgevende op de vraag.
Ja, voorzitter. Ik heb gewoon twee afrondende vragen. En dat is voor de wethouder en voor de heren, voor de inspreker. Wethouder, even, de collega's vroegen om te reageren over de verdichting van binnensteden. Nou, we hebben net een koersdocument vastgesteld. Of de collega's, hè, want wij waren tegen. 1600 woningen in de binnenstad. Nou, als we het over verdichting hebben, u hoort het, ze zijn tegen. Dat is bijzonder. Maar goed, wat ik mij afvraag is, dat had er twee maanden geleden moeten gebeuren. Dan had u voorstellen niet gehaald. Hè? Maar goed, dat terzijde. Wat ik mij ga afvragen is, we hebben de U10 en we hebben de woonanalyse, deel 1, deel 2. En daarin wordt gesproken van een areaal van 4700 woningen. Nou, we hebben de ontwikkeling op Rijnenburg, 1500 tot 3000 woningen. We hebben nu de binnenstad, 1600 woningen. En ga zo maar door. We hebben nog 67 bouwlocaties waar we nog een aantal woningen gaan bouwen. En eigenlijk is het niet helder. Ik heb de vraag vanmiddag of gistermiddag nog gesteld van waar zit nou, waar is dit nou ingebreid of wat komt er nog bovenop? Want we hebben nu 5000 woningen, maar komen die 4700 van de U10 die in de woonanalyse daar weer bovenop? Of is daar een soort staffel onderling die verrekend wordt? Dus ik verzoek u om ons hier, de commissieleden, allen toch vandaag of morgen een staartje te geven van alle woningbouwlocaties met alle, laten we zeggen, aantallen van nu en tot 2030. Kunt u daaraan voldoen? Dat is dan één antwoord. En beste mensen, ja, u heeft een prachtige, u heeft goed informatie gegeven. Alleen wat mij betreft moet ik me toch echt eerst inhoudelijk verdiepen in uw vraagstelling. Want u weet zelf de Malapetweg en laten we zeggen het achterterrein Oskamban, die loopwerker, Schoolman. Dat is allemaal historisch terrein. Daar loopt een historisch lint. Dus ik kan volgen wat het college aangeeft. Want zo is dat ook in de bestemmingsplan vastgelegd. Dus mijn vraag aan u is, van waar ligt uw perceel en waar wilt u gaan bouwen? Dus misschien is het raadzaam om die stukken via de rivier aan ons als commissieleden te geven. Zodat wij ons in kunnen lezen. En ja, dan is een opmerking op zijn plaats. Waarom nu even hier uit de losse pols Even wat te gaan roepen, dat gaat van mijn kant niet gebeuren.
Ik parkeer deze eventjes. Ik denk dat het verzoek van de heer De Mol duidelijk is. Als u die stukken wilt toesturen, dan kan daarna gekeken worden. De heer Verdam.
Dank u wel, voorzitter. Ik had nog even een reactie op de heer Van Keulen. En misschien gaat dat weer voorbij, maar ik denk dat u dat meer moet sturen. Deelauto's, parkeerproblemen. Ik denk niet dat we met deelauto's het probleem parkeerproblemen gaan oplossen. Een deelauto kan pas ontstaan als de samenwerking, een hechtere samenwerking is tussen de bewoners en van bewoners. Dat kost tijd en dat kan je niet zomaar opleggen aan de burger. Dus we moeten daar niet al te veel rekening mee gaan houden met parkeerdruk en met metingen en met toezeggingen. Want het werkt nog niet. Dus dat is mijn reactie op de vraag van de heer Verkeulen.
De wethouder wou nog een antwoord geven op meneer De Mol.
Ja, voorzitter, drie dingen. Ten eerste deel ik zijn observatie niet dat de partijen waar hij daarnaar wijst tegen zijn. Dus laten we kijken hoe dat in de raad uitspeelt. U vraagt mij om een lijstje met precies de locaties en de aantallen. Dat is voor mij een lastige vraag, want we hadden zo'n lijstje met precies locaties en aantallen. Maar u heeft middels een amendement, heeft u als raad besloten dat dat lijstje niet mag bestaan. Vooral met die aantallen niet. Dus het enige harde aantal wat ik voor u heb is 1600 woningen in City. En nog heel even over de heer De Bie. Ik denk dat hij het scherp heeft uitgelegd. Op basis van besluitvorming in 2017, waarin u 67 locaties heeft aangewezen en verder expliciet heeft besloten om alleen andere locaties in aanmerking te laten komen als het rood voor rood is, maakt dat het college verzoeken zoals de heer De Bie op dit moment informeel, maar ook formeel zou kunnen doen, zal afwijzen. En de enige manier waarop het college daar anders in gaat acteren is als u een nuancering op uw alleen rood voor rood uitspraak zou doen als raad, met een motie of wat dan ook. Als u bijvoorbeeld zou vinden, ja, als je nou zo'n grote achtertuin hebt, dan mag daar best een woning staan. Maar op dit moment is de situatie exact zoals de heer De Bie dat over het voetlicht mag.
Ik wil het inventarisatierondje gaan doen. We zijn al ruim over de tijd. Dus ik ga aan u vragen of u uw aandacht- en zorgpunten wil ventileren. Dan worden die weer genoteerd en worden die meegenomen richting de raadvergadering. En dan ga ik op mijn linkerkant beginnen, meneer Snoeren, D66.
Ja, voorzitter, voor ons is het best wel van belang waar die woningen allemaal, of die extra woningen allemaal gaan neerdalen. Juist omdat we en leefbaarheid en bereikbaarheid in onze mooie groene wijken hoog in het vaandelang staan.
Dank u wel. VVD.
Dank u wel, voorzitter. Op dit moment geen zorgpunten.
Meneer Nibbeling.
Wij zijn blij dat er ruimte komt voor 1500 extra woningen, aangezien de wachtrij, ik geloof, iets van 8 jaar is.
Meneer Sjaan.
Ja, wij zijn blij met de ambitieverhoging. Het mag van ons niet ten koste gaan van het groen en de leefbaarheid. En wij hopen dat het college zich maximaal gaat inzetten om scheef wonen aan te pakken.
De heer Van Heuvel.
Ik wil met mijn fractie nog hebben over de aantallen, over de maatregelen ten aanzien van scheefvuur. En nog een paar dingen, maar we zullen zien. We komen waarschijnlijk nog wat met technische vragen.
Oké, dank u wel. De heer Van Keulen.
Voor de rest nu geen zorg- of aandachtspunten. Ik neem het even mee terug naar de fractie.
Dank u wel. Mevrouw Derks.
Voorzitter, ook wij nemen het mee terug naar de fractie. En net als de heer Van Heuvel hebben wij nog een aantal dingen waarover we nog wat moeten nadenken. Verdichting van het bouwen tegen de achtergrond van ook een afnemend aantal huisartsen, afnemend aantal onderwijzers, afnemend aantal mensen in de zorg enzovoorts, betekent dat er hele grote problemen in wijken te voorzien zouden kunnen zijn. En daar willen we het in de fractie nog eens uitgebreid over hebben.
Mevrouw Derks, dank u wel. De heer De Mol.
Ja, voorzitter, aandachtspunten. Dat is de hoogte van de middenhuur en toch wel koopkrachtsverlies en de hamsterhuren. En een aandachtspunt is inderdaad de verstedelijking, hè, van binnensteden, dus, en, of de verdichting van binnensteden en grote aandacht voor de leefbaarheid. En daar hoort groen en alle andere zaken ook natuurlijk bij.
De heer Temmink, CDA.
Waren het niet dat wij het hele stuk bestuderende daar heel veel positieve dingen in zien? Meneer De Bie mij even op de gedachte heeft gezet of wij hier eens iets voor kunnen doen. En dat wil ik even mee terugnemen naar de fractie. Dus wellicht komen we daarop terug.
Meneer Verdam.
Dank u, voorzitter. Ik heb een groot zorgpunt en dat is het lijstje de woonmonitor. Daar staan gegevens in die volgens mij niet kloppen. En ik neem als voorbeeld, de NA-locatie staat hier als vrije sectorwoningen, als vrije sectorhuur, terwijl deze woningen allemaal verkocht gaan worden. Dus ik kan dat niet helemaal rijmen. Dus ik wil aandringen op een review, een refresh van deze lijst. Ook met name het overzicht in woning voor statushouders en sociale huurwoningen.
Ik denk dat het handig dat u vraag dan ook even technisch stelt, hè, meneer Verdam.
Dit is een deels een politieke vraag, want ik heb overwogen met de NA-locatie om voor te stemmen, terwijl het toen nog sociale woningen waren. En ik vind, als dat achteraf nu koopwoningen worden, vind ik dat wel degelijk een politieke vraag.
Oké, dank u wel. Mevrouw Kuipers.
Wel zorgpunten. Allereerst de aantallen waar het om gaat. Inderdaad geldt ook voor de ChristenUnie dat we denken, oké, is dit haalbaar met de knelpunten waar het mogelijk mee gepaard gaat. En de ander wat ik vanavond al uitvoerig heb aangegeven, 1/5 middensegment vind ik toch echt mager. Ik had juist gehoopt, als je het hebt over visie, dat je meer kiest voor al die 90s kids die strakjes met een mooi diploma gaan beginnen en een mooie plek willen om te wonen. Dus dan neem ik sowieso mee naar de fractie. En wat betreft het verzoek van de heer De Bie, vind ik een lastige. De ChristenUnie vindt die groene stukjes heel belangrijk. Dus ik wacht de stukken graag tegemoet via de G4 en dan kijken we ernaar.
Er zijn nog wat aandachtspunten, maar die neem ik toch ook mee naar de fractie.
Ja, dank u wel. De heer De Bie.
Ik dank u wel voor de openheid die u met z'n allen geeft en dat het toch nog even bespreekbaar is en dat wij aan kunnen tonen dat wij denken dat het goed bespreekbaar is voor de toekomst.
Meneer Van Kats.
Ja, volgens mij, ik ken het reglement van orde precies niet, maar misschien zouden wij dat inderdaad het advies mee kunnen geven om die nuance aan te brengen in die randvoorwaarden. Dat het college dat in ieder geval meeneemt.
Oké, dank u wel. Dan rond ik hierbij het agendapunt af. Dan gaan we door met de ontwerpbegroting 2020 AVU en begrotingswijziging 2019. Moet er nog gewisseld worden? Ja, ik zie dat er wisselt. Een schorstuk, even een kort moment.